Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder R.A. Baai, organist is Aart van Andel. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Neve Eikelenboom. De collecte voor het diaconaal doel is bestemd voor de driehoek. En de deurcollecte is bestemd voor de Witteberg. Van broeders en zusters de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 320. Daarvan de verzen 1, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 320, de verzen 1, 3 en 4 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we Psalm 121, de verzen 1 en 3. Psalm 121, de verzen 1 en 3, zingen we na het uitspreken van het votum. En na de lezing van de wet zingen we weer van Psalm 121. Dan zingen we vers 4. Psalm 121, vers 4, zingen we na de lezing van de wet. Dan volgt het lied met de kinderen. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Het lied met de kinderen. Na de schriftlezing zingen we Psalm 5. De verzen 3, 6 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 5, de verzen 3, 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 18, vers 9 in de nieuwe berijming. Psalm 18, vers 9, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En na de collecte zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 442. Uit het liedboek Gezang 442 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 13. Enkele gedeelten uit Matteüs, hoofdstuk 13, de schriftlezing van vanmorgen. Niet het hele hoofdstuk, maar een aantal verzen. Broeder Baai zal zelf al aangeven welke verzen het zijn. Matteüs hoofdstuk 13. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag om kwart voor drie hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden en iedereen die meeluistert naar deze dienst. En alle hartelijk welkom. In deze dienst wordt vanmorgen preek gelezen door broeder Baai. Vanmiddag is er een dienst om 3:00. Dominee Nijdam hoopt dan voor te gaan uit Alblasserdam. Volgende week is onze eigen predikant dominee Vogel, degene die opnieuw voorgaat in beide diensten. In de morgendienst is de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Er zijn verder geen mededelingen. We willen met elkaar beginnen met het zingen van lied 320, de versen 1, 3 en 4. De kerkraad wens u een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We zingen Psalm 121... Vers 1 en 3 in de oude berijming. luisteren naar de wet die de Heere ons gaf. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gestalte maken van wat in de hemel, boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Als antwoord op de wet van de Heere zingen we nu Psalm 121, vers 4. Zullen we met elkaar bidden om de werking van de Heilige Geest in de prediking. Vader in de hemel, we danken u voor deze nieuwe morgen. Een nieuwe dag waarin we bij elkaar mogen komen als gemeente. We zijn hier bij elkaar gekomen om te ontmoeten. Elkaar. Om u te ontmoeten. Als het gaat om de ontmoeting met u, mogen we weten en vertrouwen dat u ons niet beschaamt. Wat belooft u in uw woord? We vragen u of u ons in deze dienst wilt onderwijzen in uw waarheid. Dat is nodig om met uw wegen vertrouwd te worden en om uw paden te gaan. We bidden om uw barmhartigheid. U kent onze schuld. U heeft ons dat ook net laten zien in de spiegel van uw wet. We kunnen slechts vragen: Heere, denk niet aan onze schuld, aan de zonde door ons bedreven. Maar denk aan uw liefde in de Heer Jezus. U belooft dat u zondags de weg wilt wijzen. We bidden om uw Heilige Geest in deze dienst. Wilt u ons hart verlichten, zodat uw woord werkelijk voor ons open zal gaan. Zodat we vrijkomen uit het net van onze eigen gedachten en interpretaties. Die ons ontmoedigen en die ons bij u vandaan houden. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. We zingen nu het lied met de kinderen. Als je bidt, zal hij je geven.
Thank you.
lezen vanmorgen uit Matteüs 13. Drie stukjes. Matteüs 13, vers 10 tot 17. Vers 44 tot 46. En vers 53 tot 58. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen werd de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, omdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en ze hebben het niet gehoord. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: van waar heeft hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters niet alle bij ons? Van waar heeft hij dit alles? En zij namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tot hen: een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis omgeëerd. En hij deed daar niet vele krachten wegens zijn ongeloof. We zingen nu Psalm 5, vers 3, 6 en 7. Na de verkondiging dan zingen we Psalm 18, vers 9 in de Nieuwe Berijming. Het thema van de preek van vanmorgen is de vraag: wat heeft waarde? Kent u Jozef van den Berg nog? Als ik u zijn verhaal vertel, gaat er misschien een lampje van herkenning branden. Het was in 1989. Jozef van den Berg liet in dat jaar zijn mooie huis achter zich. Zijn prachtige carrière. Zijn lieve vrouw en zijn kinderen. Hij gaf al zijn zekerheden weg om de weg te gaan die God hem wees. Die weg voor Jozef van den Berg bleek te gaan naar de fietsenstalling naast het gemeentehuis van Nereien. Hij stalde daar een grote hutkoffer en hij ging erin wonen. Als in een mini-klooster. Omdat de burgemeester op een zeker moment de openbare fietsenstalling liet ontruimen, is Jozef van den Berg toen verhuisd naar een tuin 100 meter verderop. Daarvoor zagen sympathieke dorpsbewoners hem van eten en drinken. Jozef ervoer het als een bevrijding van de verslaving aan bezit waar Nederland aan leidt. Herinnert u hem nog? Jozef van den Berg? Jozef van den Berg, broeders en zusters, heeft denk ik in zekere zin gelijk. Mensen zijn druk met hun bezit. Hun huis moet nodig weer eens verbouwd of aangepast worden. Je moet toch met je tijd meegaan. En ieder jaar een nieuwe mobiele telefoon moet worden aangeschaft met meer mogelijkheden dan de vorige. En de auto van de buren, dat is wel een prachtwagen en zuiniger met benzine dan die van jou. Vreemd, als je eenmaal iets in je hoofd hebt, als je eenmaal iets in je vingers hebt, je kunt er niet meer van loskomen. Alsof alles met lijm is ingesmeerd, je zit eraan vast. Goed is het niet, maar hoe kom je van die plakgedachten en die plakvingers af? Zeker als je christen wil zijn. Vraagt God van je dat je je met alle kracht losscheurt van de zuigkracht van de wereld? Moet je je dan alles ontzeggen? Op de manier van Jozef van den Berg? Een leven gaan leiden als dat van een kluizenaar of van een monnik? Het is vast Gods bedoeling niet dat je je vrouw en je kinderen aan hun lot overlaat. En je kunt toch niet allemaal in een hutkoffer kruipen? En toch, broeders en zusters, God wil mensen losmaken van de verslaving van hun leven, lege leven. Hij biedt ons het kostbaarste aan. Wat hij ons kan geven. Want wat is er mooier dan de vrede van God? Wat is er belangrijker dan dat je weet dat Jezus Christus de leiding in je leven geeft en voor je zorgt? Wat heeft er nu meer waarde dan dat er straks voor je een plekje is gereserveerd in het Koninkrijk van God? Loskomen van de namaak van dit leven. Van de verslaving van steeds mooier en steeds mee. Want Jezus Christus zou u toch voor geen goud meer willen missen, of wel soms. Een dubbel portret van morgen. De gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de parel van grote waarde. Jezus tekent ons vanmorgen een dubbel portret en het eerste portret is dat van de landbouwer. Een man, broeders en zusters, ploegt op een akker. Hij heeft zijn aandacht bij het zware werk. Mooie rechte voren wil hij trekken. Een kunst apart. Voor een vakman. Ineens stuit zijn ploeg op iets hards. Hij reageert wellicht geïrriteerd, die ellendige stenen ook. Maar dan, tot zijn grote verrassing, er komt een kruik met gouden munt tevoorschijn. Hoe had hij ooit kunnen vermoeden dat er zoiets in de akker verborgen was? Nooit zag hij zoveel waardevols bij elkaar. Wat nu? Die akker moet en zal hij kopen. Een blik naar links en naar rechts overtuigt hem ervan dat er geen getuigen zijn. En wat hier door de aarde aan het oog onttrokken wordt, is meer waard dan alles wat hij bezit. Hier kan hij met genoegen alles voor over hebben. Deze schat in de akker zou hem mateloos rijk maken. En hij verkoopt alles wat hij bezit en hij koopt de akker. Het tweede portret, de parelkoopman. Hij stelt hoge eisen. Er zijn dan ook zoveel glanzende parels door zijn handen gegaan. Hij kan alleen met het beste tevreden zijn. Het heeft hem tot een rusteloze reiziger gemaakt. Altijd op zoek naar beter en mooier. Maar wat hij daar nu ziet is van ongekende schoonheid. Zo groot en zuiver is deze parel dat hij er zijn ogen niet af kan houden. Deze parel moet een fortuin waard zijn. Alle andere parels en al zijn rijkdom heeft hij hier met vreugde voor over. En hij verkoopt alles wat hij bezit en koopt die ene parel. Een dubbelportret. De twee mensen, broeders en zusters, die Jezus hier schildert, zijn heel verschillend. De een stoot heel onverwachts op een schat en de ander zoekt al lange tijd naar de mooiste parel. Maar wat ze beide gemeen hebben, ze vinden iets buitengewoons kostbaars. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Die landbouwer en die parelkoopman hebben nog iets gemeenschappelijk. Het valt hen beiden niet moeilijk om alles in te leveren voor wat ze gevonden hebben. Twee keer staat er heel nadrukkelijk dat ze alles wat ze hebben verkopen om in het bezit van de schat en de parel te komen. Ze maken als het ware een nieuw begin. Al het oude laten ze achter zich. Ze maken een nieuw begin, ze worden geen kluizenaars. Ze zijn geen helden in versobering en opoffering. Het gaat als vanzelf, omdat de schat en de parel zo kostbaar zijn. Omdat het koninkrijk van God zoveel waarde voor hen heeft. Ze laten met vreugde alles los om in dat koninkrijk te mogen zijn. Het meest waardevolle in dit leven en na dit leven is immer dat Jezus Christus hun koning is. Zo was het de discipelen vergaan. Toen ze Jezus, de Christus, de Messias vonden, hebben ze alles verlaten. Hun huizen, hun familie, hun vissersbedrijf, hun belastingkantoor, alles. En ze waren Jezus gevolgd. Ze wisten niet waar hun leven met Jezus op zou uitlopen. Wat ze wel wisten was dat hij hun meester, hun koning zou worden. Vroeg of laat. Het liefst in Jeruzalem. Maar hoe schokkend, hoe ontluisterend zal straks de intocht van koning Jezus in Jeruzalem eindigen aan een kruis op Golgotha. Hoe zullen ze teleurgesteld worden in hun verwachting. Jezus als koning, veroordeeld tot een kruis. En dat koninkrijk dan? Terug naar het dubbelportret. Terug naar het koninkrijk waar Jezus het over heeft. Vanuit deze twee gelijkenissen vallen broeders en zusters een paar dingen op. In de eerste plaats is dat koninkrijk van Jezus verborgen in een akker. De mensen staan er met hun neus bovenop en toch lopen ze eraan voorbij. En de parel van grote waarde ligt niet te pronken in de etalage van de juwelier. Spotlight erop. Nee, die parel ligt verborgen in een laadje of in een kastje, in een achterafkamertje. Of hij groeit nog in een oesterschelp aan het strand. En niemand weet ervan. Zo is het, broeders en zusters, ook met Jezus en met het koninkrijk. Ze zijn verborgen. De Heer Jezus komt als een pasgeboren baby in een kribbe, in een dorpje achteraf. Je ziet niets bijzonders aan hem. Hij komt als de zoon van een timmerman. En in Nazareth zegt iedereen, Shalom, Yeshua. Dag Jezus. Maar straks hangt hij aan een kruis. En wie van de omstanders ziet in deze gevloekte, de lang verwachte koning? Het koninkrijk van God is en blijft voor velen verborgen. Punt 2 is dan ook dat het koninkrijk moet worden gevonden. De boer vond de schat. En de koopman vond de parel. Het werkwoord vinden springt eruit. De engelen in de kerstnacht zeggen, jullie zullen een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En later komt Andreas bij zijn broer Simon en zegt, we hebben gevonden de Messias, de Zoon van God. En Jezus spreekt over de smalle weg, de smalle poort en weinigen zijn er die hem vinden. Bij dat vinden, en dat is punt 3, zijn heel verschillende mensen die Jezus als koning van Gods Rijk vinden. De boer is, zo zou je kunnen zeggen, een sleurmens. De man van de dagelijkse routine. Hij ploegt zijn akker. En misschien heeft hij dat al 100 maal gedaan. Hij heeft geen hoge, overspannige verwachtingen. Als hij straks maar een redelijke oogst kan binnenhalen. Een boterham voor zijn vrouw en zijn kinderen. En de boer, hij ploegt het woord. Zoals er zoveel zijn. Geen diepe denkers. Geen rusteloze zoekers. Tevreden. Met weinig. Als ze hun natje en droogje maar hebben. En zulke typen vinden dan ineens het koninkrijk. Misschien herkent u zichzelf wel in dit portret. Een trouw kerklid. Met weinig tevreden. U stelt geen hoge eisen aan de preek of de liturgie. Als u zondags maar wat meekrijgt voor door de week. En dan ineens is er die schat in de akker. Ineens ontdekt u dat Jezus er al was in uw leven zonder dat u er erg in had. Herkent u zich? Of misschien bent u wel zo'n snuffelaar, zo'n sneuper, een zoeker, voortgejaagd door een droom. Niet gauw tevreden, er moet meer zijn. Beter, mooier, groter, maar waar? De mat glanzende witte of geelachtige parel was de schat van het oosten. Ik zie de koopman trekken langs de kusten van de parelvissers. Langs de winkels van collega's juweliers, door de souks van de grote steden, u kent wel dat type. Dat van de rusteloze zoeker. Hij probeert het overal, van de ene kerk naar de andere. En dan plotseling onverwacht doen ze de vondst van hun leven. Er beginnen geen sirenes te loeien, er beginnen geen klokken te bijeren, niets daarvan. Plotseling ligt de ploeger op zijn knieën. Hij graait tussen de kluiten. Goud, klinkende munt, honderden, een fortuin. Schichtig kijkt hij naar links en rechts. Niemand te zien en vliegend vlug dekt hij de zaak toe. En hij ploegt verder. Niets aan hem te zien. Inmiddels werken zijn hersenen op volle toeren. Moet u zich eens voorstellen wat voor een ogen zijn buren opzetten als hij zijn hele boeltje verkoopt. Die man is gek geworden. Hij weet niet wat hij doet. Is dat niet dikwijls de reactie als iemand echt christen wordt? De parelkoopman stoot plotseling op een parel ter grootte van een walnoot. Die schijnen er te zijn. Als ik die aan mijn neus voorbij laat gaan, zal ik nooit meer gelukkig zijn. En hij doet alles van de hand. Opheffingsuitverkoop. Alles moet weg. Hij koopt die parel. Zo verandert God soms mensen. Als je Jezus als het schat van je leven mag vinden. De schrijver zegt dan, ik las van een Melaats vrouwtje uit Centraal-Afrika en ze dankte God uit de volheid van haar hart dat ze Melaats was geworden. Want anders had ze de Heer Jezus nooit gevonden in het ziekenhuis van de zending. Nog een voorbeeld. Een Chinese professor werd ontslagen omdat hij christen was geworden. Hij werd gedegradeerd tot straatveger. En hij dankte God uit het diepst van zijn hart omdat hij nu met zoveel meer mensen in aanraking kwam als aan wie hij het evangelie kon vertellen. Toen Jezus zijn gelijkenissen aan de mensen vertelde, waren er mensen die er niets van begrepen. De mensen van Nazareth bijvoorbeeld. Ze zagen in Jezus slechts de zoon van de timmerman. Jezus bar Jozef. Zelfs zijn eigen familieleden, zijn vier broers, zijn stel zwagers en een aantal van zijn zussen, ze weigerden in hem te geloven. Hij mag alleen maar de gewone dorpsjongen zijn, hun broer, hun zwager. Hij verwacht toch niet dat ze voor hem zullen buigen? Tweemaals, broeders en zusters, lezen we in het Nieuwe Testament dat Jezus zich verbaast. Eenmaal over het grote geloof van de niet-Jood, de officier uit Capernaum, en hier, in Matthäus 13, verbaast hij zich over het ongeloof van zijn eigen dorpsgenoten. Hoe is het mogelijk dat je zo dicht bij de schat van je leven kunt zijn en die schat toch over het hoofd blijft zien? Zo dicht bij het vuur van Gods koninkrijk kunt staan en je nog niet daaraan kunt warmen? Ze namen aanstoot aan hem. Ze zeiden, het is, hij is een schandaal. Jezus sprak, een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad. Hij kon daar, schrijft Matthäus, niet veel kracht doen vanwege hun ongeloof. Hij wilde daar ook geen kracht te doen. Jezus laat ieder mens de eigen beslissing. Wie niet wil geloven, hoeft niet, mag niet, ontvangt niet. Dat is de doodernstige les die dit Bijbelgedeelte ons leert. Voor Jezus' discipelen betekende deze ervaring de zoveelste teleurstelling. Langzaam maar zeker worden ze voorbereid op het zwaarste. Niet alleen Nazareth, maar ook Jezus zal hem verwerpen. Jeruzalem zal hem verwerpen. Ze zullen hem buiten de legerplaats bannen, net als dat ene bokje op de grote verzoendag. Dat is de aanstoot, het scandalon, het schandaal van het lijdensevangelie. Maar is het niet tegelijk het hart ervan? Het evangelie vertelt ons vanmorgen dat er een schat is. En die schat kun je vinden. Zomaar opeens kun je Jezus tegenkomen. In de akker van je leven. In de akker van je bestaan. Je kunt er ook naar op zoek gaan. En wie zoekt, zegt Jezus, zal vinden. Zal mij vinden. Als de parel van onschatbare waarde. Wie die schat en die parel gevonden heeft, wil hem nooit meer kwijt. De schat is sterker dan welke aanvechting en crisis ook. Maar om dat te ondervinden, moet je in je leven wel gekozen hebben. Tegen jezelf en voor Jezus. Een Hongaarse predikant vertelde eens dat hij een extra toelage van de staat kon krijgen. De dominees werden daar, net als vroeger ook in ons land, door de overheid betaald. Hij kon een extra toelage krijgen als hij beloofde geen kinderen meer te zullen dopen. Als hij die belofte niet deed, kreeg hij de toelage niet. Kijk, dat is denk ik zo'n situatie waarin je van je gevraagd wordt te laten zien wat de schat in de akker en de parel je waard zijn. Wie kiest voor Jezus als de koning van zijn leven, zal dat in de praktijk van elke dag ook moeten waarmaken. Want, om op het begin van de preek terug te komen, je kunt zo vol zijn van geld en van luxe en van je eigen lekkere leventje, dat Jezus Christus niet meer is dan een aanhangsel, een appendix, een blinde darm. Zonder blinde darm kan je net zo goed leven als met. Er is gewoon geen verschil te merken. Wanneer we onszelf niet willen verliezen en niet alles willen prijsgeven en verkopen te willen van Jezus en zijn koninkrijk, kunnen we het wel vergeten. De enige manier om in bezit te komen van die schat en van die parel is alles los te laten waaraan je bent gehecht. Dat is het geheim van christen zijn. Alles loslaten en dat nog wel met blijdschap. Best moeilijk, vindt u niet? Soms kun je het gevoel hebben, waar ben ik aan begonnen? Heb ik wel de goede keuze gemaakt in mijn leven? Ik denk dat de discipelen dat ook dikwijls hebben gedacht. En ook Paulus, de apostel, vroeg zich wel eens af, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Maar wie zich aan Jezus heeft uitgeleverd, zal straks niet met lege handen staan. Al het andere zult u en moet u eens loslaten. De schat, de parel met hoofdletters, mag u van God meenemen in uw graf. Bij hem zult u straks een koning te rijk zijn in de hemel. Daarvoor is de Heer Jezus de weg van het lijden en de dood gegaan. Voor ons, in onze plaats. Zijn lijden en zijn sterven geeft glans aan ons bestaan. Kom dan, laat alles wat u hebt los en volg Jezus. Amen. In de voorbeden hebben een aantal voorbeden staan op het mededelingenblad, maar daarbij komt dat we ook willen denken aan familie De Ruiten. De vader van Cynthia die overleed afgelopen week in de leeftijd van 64 jaar. Hij is ongeveer 2 maanden ziek geweest en aanstaande woensdag dan zal haar vader worden begraven. We bidden ook voor de moeder die na een zware operatie aan haar leven pas net weer thuis mocht zijn. Dus al met al een hele zware en verdrietige tijd voor hen. Zullen we bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw woorden. We mochten een dubbel portret zien van mensen, van verhalen die u schilderde, Heer Jezus. En we danken u dat u laat zien en dat u zich laat vinden, hoe dan ook. Hoe ons karakter ook in elkaar zit. Op welke manier we ook zoeken, zelfs als we helemaal niet bewust zoeken. U kent ons zoals we hier zijn. En we vragen of we die schat van uw koninkrijk mogen vinden. Of we de schoonheid ervan mogen herontdekken. Heren, we danken u zo voor uw woorden. Heren, en als we als gemeente bij u komen en ook bidden, dan willen we bidden voor de dingen in de wereld om ons heen. Heren, er is veel verdriet en er is veel moeite en pijn. Er zijn veel zorgen. Heren, maar deze week werden we speciaal getroffen door het overlijden van prins Friso. Heren, we denken aan het koningshuis. Aan de moeder en de kinderen van Friso. De vrouw van Friso. Onze koning en koningin. Heren, wat een impact op hun leven. Heren, we bidden, wilt u bij hen zijn in deze tijd? Heren, we denken ook aan de situatie in Egypte. Heren, waar zoveel onrust is. Heren, waar zoveel doden vallen. Heren, waar ook christenen, broeders en zusters van ons getroffen worden door de onrust en de onveiligheid die er is in het land. Heren, we bidden dat u bij hen wil zijn, maar in heel dat land ook. Dat er rust kan komen. Heren, dat mensen gezag zullen accepteren. Heren, dat er veiligheid zal zijn. We willen ook met elkaar onze eigen zorgen als gemeente bij u brengen. Heren, we bidden voor familie De Ruiter. Nu de vader van zuster De Ruiter is overleden. Zo plotseling. En terwijl er zorgen waren in hun gezin, in hun situatie. Heren, wilt u de familie woensdag steunen als de begrafenis zal plaatsvinden? Heren, speciaal voor moeder bidden we als nog maar net herstellende is van een operatie aan haar lever. Heren, we danken u ook met broeder Frans Wittekoek. Hij werd geopereerd aan de hernia die hem al zo lang belemmert. Heren, de operatie is geslaagd. Hij mocht gisteren alweer naar huis. Heren, wilt u bij hem zijn als hij daar verder herstelt en revalideert? En we bidden dat u herstel zal geven. Heren, wilt u zijn leven en zijn lichaam aanraken, zodat hij ook weer helemaal zich kan inzetten. In de gemeente, in zijn gezin, in zijn werk. Heren, met zuster Braam danken we u dat u haar nog heeft willen sparen en doen aansterken. Ondanks haar verlangen om bij u te zijn, is het nu ook goed dat u haar nog herstel heeft gegeven. We dragen ook zuster Trudy de Boon aan u op. Wilt u bij haar zijn tijdens de operatie aan haar knie? Wilt u haar leven vasthouden? Wilt u haar rust geven als het spannend is? En wilt u uiteindelijk herstel geven? Heren, voor zuster Neven Eikelboom bidden we. En daarmee denken we ook aan de ouderen die deze dag niet aanwezig kunnen zijn bij ons. Ze luisteren met ons mee. Heren, of
Ze zijn in een verpleeghuis. Heren, deze weken zijn wellicht in deze vakantietijd veel stiller. We missen onze kinderen en kleinkinderen. Of anderen die om ons heen zijn. Wilt u iedereen weer veilig thuis brengen? Heer, ook de buurlunch van vanmiddag in de Coloriet willen we aan u opdragen. Heer, als daar uw woord wordt gebracht aan de mensen in Crispijn, dan bidden we, wilt u dat zegenen. Mogen zij ook u als hun verlosser vinden en hoop vinden voor hun leven. Heer, zo bidden we of u vandaag bij ons wil zijn. Wilt u ons zegenen. Wilt u uw woord zegenen in ons hart, in ons leven. In Jezus' naam. Amen. De preek die ik vanmorgen aan u mocht voorlezen was van dominee Kronenberg uit Leeuwarden. Nu zal er worden gecollecteerd en daarna zingen we als afsluiting gezang 442, vers 1, 2, 3 en 4. Biddend ontvangen we de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons. Amen.